的人。
Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk, luisteraars thuis, alle hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat dominee Jochemsen uit Noorderloos voor. Vanmiddag hopen we dominee Beekman uit Tiendeveen in Nieuw-Balingen als voorganger te ontmoeten. Afgelopen zondag, 11 augustus, is Lili Jodi Annemara Toes geboren. Dilara is de dochter van Leo en Sonja Toes en een zusje van Nisina en Lorena. We brengen God de dank voor de geboorte van Dilara. In onze voorbeden gedenken we aan broeder Koos Steketee. Hij is in Zeeuws-Vlaanderen plotseling opgenomen in het ziekenhuis omdat zijn hart niet de juiste impulsen kreeg. Hij heeft een pacemaker gekregen en is inmiddels weer thuis. We denken in onze voorbeden ook aan broeder Kees Erik van Beek en zijn gezin. De broer van Kees Erik is afgelopen vrijdag op 53-jarige leeftijd overleden aan kanker. Wat betreft de collectes, de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas in loodramen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op deze dienst zingen we nu eerst lied 397, vers 2 en 3 uit Weerklank. Christus maakt ons leven rijker.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Matteüs 5 lezen we dat Jezus zei: zalig bent u als de mensen u smaden en vervolgen om mijnentwil. In deze dienst gaat het ook over christenen die vervolgd worden om het geloof, gesmaad. We zingen daarom nu ook van Psalm 31, het 11e en het 17e vers. Psalm 31, vers 11 en 17. Wij lezen Gods gebod vanmorgen uit 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Daar geeft Petrus juist de geboden ook voor christenen die vervolgd worden, bedreigd worden. Hoe stel je je dan op? Daarna zingen wij van Psalm 73 het 14e vers. Psalm 73 vers 14. En dan lees in 1 Petrus 3 vanaf vers 8, wat Petrus schrijft juist tegen, ook tegen verstrooiden, vervolgden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, Heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel te dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. willen nu samen bidden. God zegen over deze dienst en ook voorbeden doen in de namen die genoemd zijn. Zullen we bidden. Trouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons hier vanmorgen bij elkaar brengt. Dat u ons samen roept om samen u te eren, u te loven, u te aanbidden in deze eredienst. Omdat u het waard bent. Omdat we uw grootheid zien, uw majesteit, uw heerlijkheid, uw trouw. En ja, dat we zo vol zijn van u en dat we door deze dienst nog meer reden hebben om uw naam groot te maken. Omdat u het waard bent, omdat we vol zijn van u. Hier als we ook uw geboden gehoord hebben, waarin uw majesteit spreekt wat u van ons vraagt. Heer, wij beleiden, er ontbreekt bij ons vaak zoveel aan. En dat liefhebben van de naaste en de zorg voor elkaar. Ook het goede doen aan mensen die ons niet mogen, die wij misschien ook niet zo mogen. Heer, we schieten we tekort in het heilig leven, getuigen van u. Vergeef het verkeerde. Zie ons aan uw Zoon, Jezus Christus. Dat mochten we lezen, dat u, o Heer Jezus, gestorven bent. U rechtvaardig voor onrechtvaardigen, om ons te redden, om ons te verlossen. U hebben wij nodig. Dat u ons redt. Dat u ons leidt. Schenk zo ook uw Heilige Geest, dat die ons vernieuwt. Dat we zo leven, eerlijk, oprecht. Zonder laster, zonder roddel. Dat we onze tong niet verkeerd gebruiken, maar juist goed gebruiken om goed te spreken van u, om te zingen van u, om zo ook in alles aan u toegewijd te zijn. Leid ons. Heer, u kent ons. U weet hoe wij hier zijn. En als daar vreugde is, als er dankbaarheid is voor het goede wat u gaf, maar ook als er zorg zijn als er verdriet is. Heer, u kent ons. Heer, wij bidden in bijzonder ook voor Kees Erik van Beek en zijn gezin, ook zijn familie als broer, zwager, gestorven is. Heer, gedenkt u, ontfermt u. Heer, rouw is verdriet. Zo'n jonge leeftijd zoveel vragen. Is daar daarbij. En bidden zo ook voor moeder Ko Stekentee. Gedenk ook hem ook als hij plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heer, we danken ook dat hij weer thuis mocht komen. Wilt u hem ook verder kracht geven en stel uw zegen. Ook leid hem, allen die bij hem horen. Heer, wij danken u ook met Leo en Sonja Toes, dat zij opnieuw een dochter uit uw hand mochten ontvangen. Een zegen, wat een genade. Heer, u bent toch de schepper ook van Lili, Jodi, Anna-Maria Toes. En wij bidden u, wees haar ook nabij en dat ze mag opgroeien tot uw eer. Ik heb daarvoor Leo en Sonja ook alles. Het opvoeden van Dilara, maar ook Nisina en Lorena. Heer, wij danken dat ook zij een zusje mocht ontvangen. Heer, ook een teken van uw zorg. We danken u zo voor al die zegeningen die u geeft. Leer ze ons tellen. Dat we het niet vergeten. Dat we u prijzen. Heer, ook als er zorgen zijn, verdriet, rouw, gemis, voor anderen misschien wat meer verborgen. Heer, u kent ons en we danken dat we ook met onze zorgen bij u terecht mogen komen met onze zonden. En dat u er dan ook wil zijn. En dat we zo samen verbonden zijn, hoe verschillend ook, samen in uw naam, samen het van u verwachtend. Leid ons zo. Als we ook verder uit de Bijbel lezen, dat die woorden van u tot ons hart doordringen. En dat het voor ons ook goed is om dicht bij u te zijn, hier in deze kerk, en ook als we thuis of elders verbonden zijn, maar ook verder deze week. Dat dat het belangrijkste is en dat we zo op u vertrouwen. Bewaar ons ervoor dat we van u vandaan gaan. Ik bid in u, omdat we van u afhankelijk zijn, van uw zegen, hier in de kerk en in alles. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. We lezen nu uit Handelingen 11, vanaf vers 19. Handelingen 11, vanaf vers 19. Net daarvoor staat een hoofdstuk 10, dat Petrus door wonderlijke leiding bij die Romeinse hoofdman Cornelius is gekomen. En dat ook daar de geest wordt uitgestort. Dan lezen we dan in het hoofdstuk 11 aan het begin dat er nogal wat commentaar op komt. Niet iedereen vindt dat zomaar kunnen. Dat Petrus naar een heiden is gegaan. Maar Petrus legt dat dan ook uit. En dan begint eigenlijk in hoofdstuk 11 vers 19 wat nieuw gedeelte. Wat teruggrijpt op de vervolging die er al eerder was gekomen. We lezen Handelingen 11 vanaf vers 19 tot eind. Zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden. En de Heere Jezus verkondigde. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofde. En bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En ze stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Tot zover de lezing uit de Bijbel. In de preek staan we eigenlijk ook stil bij het hele gedeelte wat we gelezen hebben. We volgen dat eigenlijk zo op de voet. Goed om het er ook zo bij de preek bij te hebben. En dan staan we vooral stil bij drie gedeelten, drie kernpunten. In de eerste plaats letten we op het ontstaan van de christelijke gemeente. Dan op het bezoek aan de christelijke gemeente. En dan op het leven van de christelijke gemeente. En dat juist ook naar aanleiding van het slot van vers 26, dat ze daar voor het eerst christenen genoemd werden. Dus het gaat over het ontstaan van de christelijke gemeente, het bezoek aan de christelijke gemeente en het leven van de christelijke gemeente. Wij gaan nu daarvoor nog zingen van Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen komen tot God. We zien het hier in Handelingen 11 in vervulling gaan. Psalm 86, vers 5. Gemeente van Christus, bent u christenen? Volgens mij is het natuurlijk al een vraag. Zijn we christenen? Ik vind het misschien een beetje een vreemde vraag. Ik ga hier toch niet naar de kerk als je geen christen bent. Ja, natuurlijk ben je christen. Maar ik denk dat het toch goed is om er even over na te denken. Ik herinner me, het was bijna 30 jaar geleden, zat ik op school. En toen dat iemand aan mij vroeg, ben jij christen? En daar moest ik wel even heel goed over nadenken. Ik ging ook gewoon elke zondag naar de kerk. En mijn ouders hadden erbij opgevoed. Maar was ik nou echt een christen van Christus? Hoorde ik bij de Heer Jezus? Had ik hem lief? Wilde ik hem volgen? Ja, ik denk dat je ouders dat graag willen. En ik denk dat je ouders je daarom ook hebben laten dopen. En die hopen dat je christen bent. En dan hoor je eigenlijk ook bij Christus. En sommige ouders die noemen hun kind zelfs iets van Christiaan of Christianne. En dan hopen dat ze natuurlijk ook christen zijn. Mijn zwager heet ook Christiaan. En nou, dat is gelukkig ook een christen. Maar ik ken ook een bekende voetballer die best goed kan voetballen. Die heet Cristiano. Maar ja, als ik daar wat van hoor en lees, dan weet ik niet of hij echt christen is. Ben je zo opgevoed? Dan is het natuurlijk wel de vraag. Hoor je hem toe? Nou, daarover gaat het ook in het gedeelte wat we samen gelezen hebben. Handelingen 11. Het begint niet zo positief. In vers 19 staat dat er christenen, of de volgelingen van Jezus, verdrukt worden, vervolgd worden. Nou, misschien weet je ook wel die geschiedenis. Gelijk na Pinksteren, nadat de geest werd uitgestort, kwam er verzet. Je weet misschien wel handelingen 4, worden Petrus en Johannes gevangen genomen, omdat ze van de Heer Jezus vertelden. En dan worden ze verhoord door de leden van het Sanhedrin. Nou, en ze mogen niet meer over de Heer Jezus spreken. Nou, dat doen ze toch. En dan staat in hoofdstuk 5 van handelingen, en dan worden ze alle apostelen, alle volgelingen van Jezus, gevangen genomen. Nou, op verwonderlijke wijze worden ze dan weer gered uit gevangenis. In hoofdstuk 6 staat dat een van de eerste diakenen, Stefanus, ook gevangen wordt genomen om het geloof. En die wordt zelfs gestenigd, gedood. En juist dan ontstaat er een grote vervolging. Vooral ook door Paulus, die dan nog Saulus genoemd wordt. Die vervolgde de christenen. En dan gaan die christenen overal heen, vluchten weg uit het land Israël, omdat ze bang zijn. En dan staat er, zo komen ze in Fenicië, dat is nu Libanon, net boven Israël, Cyprus, dat eiland kennen we natuurlijk ook daar in de Middellandse Zee, tot aan Antiochië. Dat was een grote stad, in die tijd na Rome en Alexandrië, de grootste stad van het Romeinse Rijk. Lag net de grens van Turkije en Syrië, daar in die bocht van de Middellandse Zee. Een enorm grote stad. En de christenen, die volgelingen van Jezus, dachten, daar zijn we waarschijnlijk veilig. Zo'n grote stad, daar vallen we niet zo op. Er wonen misschien wel zo'n 500.000 mensen. Maar ja, je kunt je wel afvragen, wat komt er dan van die volgelingen van Jezus terecht? Met zo'n kleine minderheid, zo'n grote stad, zullen ze wel blijven geloven? Is er wel toekomst? Maar dan lezen we ook iets heel moois, heel bijzonders. Die volgelingen van Jezus denken niet alleen aan zichzelf, aan hun eigen veiligheid. Nee, er staat dat ze blijven vertellen over de Heer Jezus. Ze kunnen er niet mee ophouden. Ze zijn er vol van. Zij spraken het woord. Wat mooi. Is dat een voorbeeld voor ons? Ja, wij, gelukkig niet vervolgd, niet bedreigd. We kunnen vrij naar de kerk komen en gewoon christen zijn. Al kun je je soms ook wel een beetje verstrooid voelen. Een eenling. Als christen. Misschien zat je nog wel op een christelijke school. Maar ga je na de vakantie naar een andere school die minder christelijk is of niet christelijk. Dan dat je wel even afvraagt van hoe zal dat gaan. En zal ik daar de enige christen zijn. En Hoe zal ik me dan opstellen? Zal ik me maar een beetje bescheiden opstellen, dat anderen niet zo merken dat ik zondags naar de kerk ga, want dan vinden ze dat misschien wel een beetje vreemd. En een beetje anoniem, of nou, gewoon meedoen met de anderen, met wat zij doen, dan val je niet op. Of spreken van Jezus, vrijmoedig. En misschien bent u op vakantie geweest, nou, camping, vakantiepark. Ja, en daar blijkt ineens dat je eigenlijk de enige christen daar bent. Ja, hoe heb je dan opgesteld? Vrijmoedig sprekend van Jezus? Of die christen zijn maar een beetje verborgen gehouden voor de anderen en gewoon meedoen en niet opvallen. Want ja, je weet ook niet wat de reactie is. Ja, zolang je hier bij elkaar zit, als heel veel christenen, en er zitten hier in Zwijndrecht nog een heel aantal christenen, die nog dankbaar, fijn. Maar wat doe je als je alleen komt te staan? In het geloof. Misschien wel op je werk. Nou, deze volgelingen van Jezus, die waren echt een kleine minderheid. Eenlingen. Vluchtelingen. En toch schamen ze zich niet voor het evangelie. En dan wel heel opmerkelijk, hè? Het zijn vluchtelingen. Verstrooid. Het was als een mooie paardenbloem, die gemeente daar in Jeruzalem, in het land Israël. Maar zoals paardenbloem, hè, die, als die uitgebloeid is, een pluizenbol, ook nog mooi gezicht. Maar dan komt er een storm, die vervolging als een storm. En overal gaan die pluisjes heen. Wat komt er van terecht? Maar zo wordt het zaad van het evangelie verspreid. Al die pluisjes en zaadjes, omdat nog meer plaatsen die paardenbloemen gaan groeien. Het evangelie geplant wordt. En zo is het hier. Juist door die vervolging wordt het evangelie verspreid. En dat is dan niet een opdracht vanuit die gemeente in Jeruzalem. En ook niet door de apostelen, die bleven nog het land Israël. Het zijn gewone gelovigen, geen leidinggevende. Er was geen Timmet beleidsplan waarin precies stond wat ze moesten doen. Dat ze een pioniersplek moesten stichten of zo. Nee, gedwongen vertrek. En toch werfkracht. Misschien gaat er dan nog wel meer van ons uit. Niet als je hier veilig bij elkaar zit, in de kerk. Maar als je verstrooid wordt, ieder op je eigen plek, op je werk, op school. Als die veilige omgeving wat wegvalt, dat je dan afhankelijker wordt van God. En dat je dan meer beseft, ik heb u nodig. En dat God je kan gebruiken in zijn dienst. Tot zegen van de naaste. Als je veilig bij elkaar bent, dan denk je soms, nou ja, het gaat toch aardig goed met ons en we hebben het toch aardig voor elkaar. We hebben ook oog voor degenen die buiten zijn. Heel mooi, wat we hier dus lezen, gelijk in vers 19. Maar misschien zegt u, ja maar, gelijk in vers 19 staat toch ook nog iets wat minder mooi is. Wat minder positief is. Er staat, dat slot van vers 19 toch, ja, ze spraken het woord, maar alleen tot de Joden. Waarom? Waarom alleen tot de Joden? Nou ja, het waren zelf Joden. En toen waren bijna alleen maar Joden tot geloof gekomen in het land Israël. En het evangelie was er ook voor de Joden. Ze waren toch het uitverkoren volk. Ja, God had natuurlijk al in het Oude Testament gezegd, hé, je moet tot zegen zijn voor heel de wereld, een licht voor de volken. Maar ja, dat was toch niet zo makkelijk voor het volk Israël, dat vergaten ze. Nou, jongens, meisjes, jullie kennen denk ik ook wel die geschiedenis van Jona. En Jona die moest naar Nineveh om daar ook te vertellen van God. Maar Jona die wilde niet naar die nare stad. Hij dacht, die mensen daar, die kunnen me wat. En dat was een beetje die houding van heel veel mensen toen in Israël. Het is alleen voor ons volk. En dan wat de Heer Jezus duidelijk gezegd, na Pasen, ga dan heen, onderwijs alle volken. En net voor zijn hemelvaart opnieuw, hè? Jullie zijn mijn getuigen. In Jeruzalem, in Judea, Samaria, maar tot aan het uiterste van de aarde, overal. Maar toch zie je dat ze vooral tot de Joden spreken. Een eigen kringetje. Ja, een engel bracht die diaken Filippus wel tot die moorman. En Petrus kreeg op een gegeven moment een visioen om naar Cornelius te gaan. Maar dat waren nog maar enkelingen. En daar was er wel heel veel overtuigingskracht voor nodig. Om ze tot de heidenen, tot de niet-Joden te sturen. Best triest dat het wel heel veel moeite kostte om aan heidenen het evangelie te brengen. Al is het nog veel triester dat het nog steeds niet doorgedrongen is dat heel veel mensen, ook christenen die het evangelie voor zichzelf houden, in plaats van het door te geven aan mensen om hen heen, nog steeds niet betrokken over het werk van zending en evangelisatie. En nu gebeurt er hier in Handelingen 11 iets heel bijzonders. Zonder een direct ingrijpen van een engel of een visioen staat er in vers 20 dat er enkele mannen waren van Cyprus en Cyrene die toen ze in Antiochië gekomen waren het woord richtten tot de Grieks sprekenden en die Jezus verkondigden. Gemeente, dit is een doorbraak in het boek Handelingen. Eindelijk worden grenzen doorbroken. Zonder een direct ingrijpen van God krijgen mensen het verlangen om ook naar de Grieks sprekenden, de heidenen, van de Heer Jezus te vertellen, de Heer Jezus te verkondigen, letterlijk evangeliseren. Het goede nieuws brengen ze, dat Jezus de Heer is, Jezus de Koning van heel de wereld, dat een ieder voor hem moet buigen en ieder hem moet dienen. Wat opvallend trouwens zijn mensen uit Cyprus en Cyrene. Cyprus, dat eiland. Cyrene, het gebied van Noord-Afrika, nu Libië. Ze kwamen niet uit het land Israël, het waren Joden die al elders woonden. Waarschijnlijk al gewend om met heidenen om te gaan. En juist zij zijn het die als eerste van Heer Jezus spreken met de niet-Joden. Bijzonder. En wat werkt het uit? Nou, we lezen gelijk verder, vers 21. De hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Wat heerlijk. Zo ontstaat een christelijke gemeente uit Joden en heiden. Hier voor het eerst velen geloofden, stelden hun vertrouwen op Jezus. Keerden zich af van het verkeerde, van de zonde. Keerden zich tot God. Wat heerlijk toch om te lezen. We kunnen naar verlangen dat zoveel tot geloof komen. God gaan dienen. Dat God doorgaat met zijn werk hier. Deze gemeente in Zwijndrecht en andere kerken hier. In ons land en wereldwijd. God zegende hen. Ja, juist als je in zijn dienst bezig bent, mag je daarop vertrouwen. Zo ontstaat dus die christelijke gemeente. Mooi. Maar vindt iedereen dat mooi? Is iedereen blij, enthousiast, als er zo een christelijke gemeente ontstaat van Joden en heidenen? Nou, daar willen we natuurlijk plaats bij stilstaan over dat bezoek aan die christelijke gemeente. Ja, vers 22 staat het gerucht over hen kwam ook in Jeruzalem. Ja, dat was iets nieuws, iets bijzonders. Ook heidenen kwamen bij de gemeente, niet Joden. En hoe zal dat zijn? Kan dat zomaar? Het evangelie is toch vooral voor de Joden. Ja, dat is toch altijd even lastig, hè, als er iets nieuws is. Nieuwtjes, die horen we graag, maar dan is het ook wel eens even lastig om er goed op te reageren. En soms heb je gauw iets van afkeer en afwijzing, dat kan dat zomaar? Je moet er toch wel even aan wennen. Nou, en die leiders daar in Jeruzalem, die sturen iemand naar die gemeente toe. Toch maar even polshoogte te nemen. Toch even te kijken wat het is. Het is een soort inspectie, controle. Is het toch een beetje wantrouwen? Nou, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk toch vooral dat het positief is. Positieve houding. Dat ze betrokken zijn. En dat ze toch ook wel geestelijk leiding willen geven, maar vanuit verbondenheid. Niet om alles onder controle te houden. En hoe ik dat weet en hoe ik dat denk, nou vooral als ik lees wie er gezonden wordt. Er staat gelijk in vers 22 bij, Barnabas zonden ze. Niet een van de 12 apostelen, die 12 discipelen, maar Barnabas. Nou, ik weet niet of u hem kent. In Handelingen 4 staan al wat dingen over hem. Hij deelde van zijn geld aan de armen. Hij had een mooie naam gekregen, Barnabas, zoon van de vertroosting. Was niet zijn eigen naam, maar hij stond bekend om het bemoedigen van andere christenen. Heel positief iemand. En we hebben net ook trouwens gelezen in vers 24. Er staat, er was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. Nou, geweldig toch? Zo iemand te hebben. Ik hoop dat hier ook zulke mensen zijn als Barnabas. Vol van de Heilige Geest en van geloof. Dat waren toen blijkbaar ook niet alle kerkmensen, niet alle volgelingen van Jezus. Hier wordt het met nadruk gezegd, een goed man vol van de Heilige Geest en geloof. En wat heb je die nodig? Zulke mensen. Zijn wij dat trouwens ook zelf? Vol van de Heilige Geest en geloof. Kan dat ook van ons gezegd worden? Dat we zo ook tot zegen zijn voor de naaste, tot opbouw van de gemeente. Nou, deze Barnabas, hij komt dus in die grote stad Antiochië. En wat zal hij dan zien? In een enorm grote stad. En dan denkt hij, een klein groepje christenen. Zal hij ook denken, wat komt er van terecht? Ziet hij de verschillen? De dingen die net even iets anders zijn dan in Jeruzalem. Ja, door die Joden die daarheen gevlucht waren. Die wisten ook nog niet zoveel allemaal zelf van Jezus. En ja, nou die heidenen erbij. En ja, misschien was het uiterlijk wel even iets anders dan in Jeruzalem. En nou, het kan allemaal dat hij dat dacht en zag, maar er staat iets anders. Er staat in vers 23, en toen hij daar gekomen was, zag hij de genade van God. Nou, gemeente, dat vind ik heel mooi. Ik weet niet hoe het hier is, hier is misschien ook wel iemand die nog niet zo lang in de gemeente is. En nou, je leert net een beetje de gemeente kennen. En dan kijk je natuurlijk en vergelijk je het met de gemeente waar je vandaan komt. En ja, je hebt natuurlijk een bepaald beeld. Maar zag u ook hier de genade van God in de gemeente van Zwijndrecht? Dan is de oude kerk. Is dat zichtbaar? Misschien op vakantie geweest, ergens anders naar de kerk gegaan. Nederland of buitenland en natuurlijk wat verschillen, maar zag u de genade van God? Dat is toch eigenlijk het mooiste wat je kunt zien. Als je ziet wat God doet, hè, dat is toch het werk van God, Gods werk. Het is genade, onverdiend. Dat zondaren zalig worden, dat zondaren roepen tot God om genade en vergeving ontvangen. Genade, zo oneindig groot. Ja, dat mensen die het niet verdienen ook hem mogen horen, het leven vinden. Ja, ik zal even de vraag, misschien, hoe zie je dat dan? Hoe zie je dat dan? Genade van God. Ja, je ziet natuurlijk een gemeente, je kunt het aantal kerkgangers stellen, het aantal mensen dat gedoopt wordt in een jaar, en je kunt ook het avondmaalsgangers stellen. Maar daar kun je ook op verkijken. Dat zegt niet alles van of er ook echt geloof is, of echt christenen zijn. Ik denk dat je ook zelf trouwens wel genade van God nodig hebt om de genade bij anderen te kunnen zien. Dat je merkt, ze zijn vol van de Heer Jezus. Daar spreken ze van, daar hebben ze het over. Dat blijkt uit heel hun leven. Nou, is dat nou zo bij ons ook te zien? Barnabas zag het door de Heilige Geest. En ik hoop dat wij er ook oog voor hebben. Niet alleen zien wat niet goed is. Dat kun je ook waarschijnlijk wel zien. Hè, dingen wat tegenvallen in de gemeente waar je wat minder blij mee bent. Hè, moet je die of die kijken. Maar dat je oog hebt voor het positieve. Het mooie, het werk van God. En dat je dankbaar bent dat werk doorgaat. Dus meisjes, ik hoop dat jullie het ook kunnen zien. Hè. Genade, misschien wat je moeilijk woord. Hè, maar ik hoop dat jullie merken, hè, bij je vader en moeder, dat zij ook God lief hebben. Dat ze echt God willen volgen en dienen. En dat je echt merkt bij je vader en moeder, ze vinden het belangrijk dat ik ook God dien. Christen ben. En ik hoop dat je het merkt ook bij andere mensen. Misschien wel mensen juist die het moeilijk hebben. Als ze ziek zijn. Dat ze toch merken. Juist dan merken, God is bij ons en God helpt mij. God geeft mij kracht. Dat je zo merkt, God is er. Genade van God. En dat je er blij om bent. Ja, Barnabas was er blij om. Hij verheugde zich. Dankbaar. En daar zit trouwens hetzelfde woord in het Grieks. Genade en blijdschap. Dat heeft alles met elkaar te maken. Ja, als je genade van God ziet, dan ben je toch blij. Dat God werkt. Ik hoop dat we ook zo blij zijn over het goede wat God geeft. Ook in onze naasten, in het midden van de gemeente. En ook in andere kerken en gemeenten. Maar dan lezen we nog iets. Het staat dan gelijk bij, hè, als hij die genade van God gezien heeft en hij verblijd werd, dan spoorde hij hen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. En je denkt misschien, moet dat nou? Moet dat nou gelijk daarbij? Dat hij hen aanspoort. In de Statenvertaling vermanen. Het heeft voor ons iets van, nou ja, opgestoken vingertje, dat dingen toch niet helemaal goed zijn. En daar houden we toch ook niet zo van. Trouwens, het is niet zo goed teken hoor, als je niet van vermaning houdt en aansporing. Dat is meestal een teken van hoogmoed, dat je denkt alles te hebben en te weten. En dat niet meer nodig is voor je. Terwijl dat toch een goede zaak kan zijn. Als mensen je aansporen en vermanen, misschien wel wijzen op gevaren, op fouten. Nou, Barnabas die deed dat in ieder geval. En dat had hij niet van een vreemde. De Heer Jezus zelf deed dat toch ook. En de Heer Jezus had ook bijvoorbeeld in die gelijkenis van die zaaier. Dat zaad dat is ook ontkiemd en wel vrucht dragen. Ook wel mensen die enthousiast zijn. Maar ja, er komt dan drukte van elke dag. En men vergeet God weer. En er komt soms vervolging. Het is moeilijk. Je staat alleen. En ja, het lijkt wel alsof het geloof verdwijnt. En nou, Barnabas wist ook wel in die Antiochië, die grote stad. Bekend, berucht om de vele verleidingen in de stadions, in de theaters. Wat komt er van terecht? En daarom spoort hij hen aan. Om van harte vol te houden. Ja, let goed op. Hij zegt dus niet van, nou, er moet toch iets extra's bij. Jullie missen nog wat. Hij corrigeert hen niet. Ze hebben geen aanvulling nodig. Nee, hij ziet het mooie, het positieve. Hij ziet de genade van God. Dat God werkt. En wat is dan nodig? Nou, niet extra's. Maar gewoon heel eenvoudig. Bij de Here blijven. Blijven dan ook bij. Blijf de Here dienen. En wist je, ja, dat gevaar is er. Mensen eerst enthousiast, maar ja, dan door allerlei redenen kun je zo weer wat verflauwen in het geloof. En ja, dat doet je soms niet zoveel meer. Dat zeg je niet zoveel meer. En het gevaar is zelfs, nou ja, dat je soms wat minder trouw wordt, ook in het dienen van God en het bijwonen van de erediensten. Misschien heb je ook wel zulke mensen hier in Zwijndrecht die wat dreigen af te haken. Misschien merk je het wel bij jezelf ook wel iets van, ja, het leeft niet zo meer. Nou, wat zegt Barnabas? Hij spoort hen aan om bij de Here te blijven. Dat is het beste. Mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Wat God geeft, dat is veel meer dan alles van deze aarde. En dat is het mooiste en het rijkste. Maar zo wordt het ook voor de dienst. Hè? Hoe rijk het is om bij hem te zijn in Christus. En als je dat toch iets geproefd hebt, dan blijft. Wil je toch ook bij de Here blijven? En dan is het goed als een ander je ook aanspoort. Blijf bij de Here, zoals Jezus zelf zei. Blijf bij mij, want zonder mij kun je niets doen. De rank die mij ontvalt, verdort. Blijf bij de Here. Voor mij is het misschien, zeg je vader of moeder dat ook wel eens. Misschien was het op vakantie ergens, waar het heel druk was. Een strand of zo, of een stad. En dat, nou dat, die vader of moeder zei, blijf dicht bij ons, want ja, als we elkaar kwijtraken, dan vinden we elkaar nooit meer terug. Nou, dat zegt eigenlijk Barnabas nu ook. Namens God. God zegt ook, blijf dicht bij mij. Want er zijn zoveel dingen waardoor je van God vandaan kunt gaan. Waardoor je God vergeet. Blijf nou dicht bij de Here. Maar hoe doe je dat dan? Hoe blijf je dan dicht bij God? Nou, je kunt God niet zo met de hand vasthouden, hè, zoals je vader en moeder dat kan doen. Maar je kunt ook wel elke dag bidden. Elke dag bidden tot God zo bij de Here blijven. Je kunt elke dag de Bijbel lezen. Want spreekt God. En daar echt voor gaan met een hartelijk voornemen. Als ook een besluit dat wil ik. Keuzes maken. Heel concreet. Zo bij de Here blijven. Ja. Dat wil God zegenen. En dan lezen we ook aan het slot van 24. Een grote menigte van de Here toegevoegd. Als je zo bij de Here blijft, dan gaat er iets van je uit. Dan weerspiegel je iets van die genade van God. Wat God door je heen werkt. En dan nog iets heel moois. Iets heel iets bijzonders. Dan groeit die gemeente. En Barnabas beseft wel, ja, die mensen hebben ook onderwijs nodig. Toerusting, voeding. Dat kan ik niet zelf alleen. Er is hulp nodig. Nou, wat doet Barnabas? Gaat hij dan terug naar Israël? Gaat hij dan een van de apostelen roepen? Die toch het meeste weten van Jezus? Nee, dan gaat hij naar Tarsus. Ook een gebied in Turkije. En wie gaat hij daar halen? Nou, iets heel bijzonders. En dan gaat hij Saulus halen. Nou, dat is toch wat laatste wat je zou denken, hè? Want waarom waren die mensen nou in Antiochië gekomen? En ze vluchten juist omdat Saulus die gemeente vervolgde. In het begin van Handelingen 8 staat dat. Na die steniging van Stefanus was Saulus de felste vervolger. Natuurlijk, Saulus had inkeer gekomen, bekering. Maar heel veel christenen hadden nog best wel eventjes twijfel, is dat echt? En dat is trouwens Barnabas die zegt dan ook, ja, ik geloof dat het echt is. In Handelingen 9 staat het al en hij vertrouwt Saulus. Maar anderen nog niet zo. Maar wat doet Barnabas? Hij haalt nou Saulus, die vervolger, erbij. Om aan die gevluchte christenen onderwijs te geven. Barnabas weet, die Saulus is daarvoor geschikt door God uitverkoren. En samen geven ze onderwijs. Bouwen ze de gemeente op. Zo nodig. Toegerust, gevormd. Zondag en door de week. Om meer te horen van wie de Heer Jezus is. Van zijn liefde en zijn genade. Opdat ze trouw blijven. Bij de Heere blijven. En ja, dat zegende Heere. Een grote menigte mochten ze onderwijzen. En dan, tot slot, aan het eind van 26 nog iets bijzonders. De discipelen werden voor het eerst in Antiochië christenen genoemd. Ja, daar wilde ik, laten we nog even bij stilstaan, bij dat leven van die christelijke gemeente. Ja, ik zeg heel nadrukkelijk, die christelijke gemeente. Wij zeggen, ja, christenen is een algemeen woord. We zitten natuurlijk hier in de kerk christenen. En zoveel christenen hebben we nog in Nederland. En wereldwijd zijn er miljarden. Nou, heel mooi. Maar dat woord christenen wordt voor ons soms natuurlijk heel algemeen, heel vaag gebruikt. Ja, als je nog maar op papier lid bent van de kerk, dan word je al als christen gezien. In de Bijbel is dat anders. In de Bijbel staat trouwens maar 3 keer het woord christenen. En hier is het de eerste keer. En heel opvallend. Het zijn niet gelovigen die dat woord voor het eerst gebruiken. Waarom? Waarom gebruiken die dat woord christenen nou? Waarom noemen zij dat zo? Nou, er staat ook niet zo heel veel over, maar helemaal kort, maar ik denk door woord en daad. Door woord en daad worden ze christenen genoemd. Dat ze die mensen veel over de Heer Jezus Christus hoorden praten. Dat ze daar vol van waren. Daarvan getuigden naar anderen. En dat viel op. Ja, Christus, u jas dat was nieuw. En daarom christenen genoemd. Er wordt soms zelfs gedacht, misschien was het al een scheldwoord. Daar heb je die christuslui weer altijd over Christus. Maar net zoals de geuzen het vroeger deden in onze geschiedenis. Dat was ook een scheldwoord. Dat als een erenaam werd het gebruikt. Zo ook die christenen. Ja, dat is het. We zijn vol van Christus. Daarvan spreken we graag. En daar zijn we vol van. Dat willen we wel als naam gebruiken. Er was trouwens ook nog een iets andere uitleg. Die zegt dat, ja, misschien bedoelden ze het woord meer christenen. In het Grieks lijkt dat woord erop, maar dat betekent dus als braverikken, de vrome, de fijne. Een beetje negatief gebruikt en dat dat laat christenen genoemd wordt. Maar ik denk toch, het zat gewoon hier christenen, dat het was wat ze hoorden. Woord en daad vielen ze op. Ik denk ook, ja, in hun levenshouding. Zo wordt het beschreven in de Bijbel verderop en ook uit brieven uit een latere tijd. Die christenen die hadden een andere levenswandel in de zorg voor de naasten die het moeilijk hadden. En onderlinge liefde. Misschien heeft u wel eens gehoord van de brief van Diognetus. Een tijdje later geschreven in die omgeving. En die zegt van die eerste christenen, aan de ene kant heel gewoon. Ze krijgen ook kinderen, maar ze leggen kinderen niet de vondeling. Ja, dat was de geboortebeperking in die tijd. En toen er geen voorboedsmiddelen waren, legden kinderen de vondeling. Nou, dat deden christenen niet. Ja, ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ja, ze zijn gastvrij, ja, maar ze leven op seksueel terrein rein. Ze worden gesmaad en toch zegenen ze. Ja, ze zijn vaak zelf arm, maar toch maken ze anderen rijk. Ze delen. Er gaat iets van uit. Van die eerste christenen. Een klein stukje wil ik er even van noemen ook. Dat hebben we namelijk wel gelezen. En helemaal aan het slot van Handelingen 11. Is daar een profeet. Meerdere profeten. Ook een gave van God. Een profetie. En dan profeteert Agabus dat er een hongersnood komt. En wat doen ze? Nou, ze geloven die profetie en het lijkt erop dat ze zelfs voordat die hongersnood komt, dat ze al geld inzamelen. Juist voor de christenen die arm zijn, een ander deel van de wereld. Juist in Israël wonen veel arme christenen. Ze zamelen ook voor hen geld in diaconaal om te kunnen delen als er armoede is. Zo zijn ze betrokken. Zo gaat er iets van hen uit. In woord en daad. Nou, dat was ook de vraag aan het begin van de dienst. Zijn wij christenen? Gaat er zo ook iets van ons uit? Is het aan ons te merken, omdat we van de Heer Jezus spreken? Is het te merken dat we hem lief hebben? Te merken aan onze houding? Wat we zeggen en wat we doen? Of is het, dat we wel christenen genoemd worden, maar in een negatieve zin. Nou, die christenen, moet je kijken wat ze doen. Zondags naar de kerk, maar door de week. Dan bedriegen ze oneerlijk. En dan, zo staan we nog wel eens bekend. Hè, die christenen, liefdeloos, schijnheilig, hypocriet. Anderen veroordelend met het opgestoken vingertje. Negatief. Dan zijn we tot schade van het evangelie. Dan wordt Gods naam door ons gelasterd. Je hebt een hele verantwoordelijkheid als je christen genoemd wordt. Lijk je op de Heer Jezus Christus? Toon je zijn beeld? Zien anderen iets van hem in ons? Brengen we zo het evangelie? De zelfverloochening in het dienen, de minste zijn. Toen in Antiochië wist men nog niets van de Heidelbergse catechismus. U kent die hopelijk wel een beetje. Zondag 12. Daar gaat het over Christus, wie hij is. Dat hij alles is. Profeet, priester en koning. Dat je daar vol van bent. En dan gelijk die vraag, en waarom wordt u dan een christen genoemd? Omdat ik zijn naam beleid. Mijn leven, zijn dienst besteed. Een strijd tegen de zonde, het verkeerde. Zo in afhankelijkheid van God te leven. Dicht bij hem blijvend. Zo zijn beeld vertonend. Zo tot zegen. De plaats die God ons geeft, persoonlijk. Samen. Als christelijke gemeente. Amen. Dan zingen wij van Psalm 97, het zesde en het zevende vers. Hoop steeds op zijn genade, zo blijvend bij God. 97, 6 en 7. Zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God, wij danken u voor uw woord. Heerlijke geschiedenis, het Handelingen 11. Waarin zo uw genade blijkt. Dat u werkt, dat u doorgaat met uw werk zoals toen deed. Ontstaan van die christelijke gemeente. Mensen vol waren van uw Heilige Geest. De gaven van de Geest ook waren. Velen werden toegevoegd. U zij geprezen. En wij danken u dat u dezelfde bent en blijft. Dat u zo ook er voor ons wil zijn. Ook zo ons uw genade schenken. En nog steeds mag het aantal christenen nog toenemen in deze wereld. Dat ook zo hier in deze gemeente mag zijn groei. Een aantal groei ook in diepte. Dat u steeds rijker wordt voor ons. Steeds meer zien uw goedheid en liefde. Vol van u. En dat dat ook aan ons gemerkt zal worden. Onze woorden en daden. Van u sprekend. Dat we niet kunnen zwijgen. Samen elkaar bemoedigen. Mensen die u nog niet kennen. Ook al is het soms lastig. Als misschien op een plaats zijn waar we bijna de enige christen zijn. Op onze omgeving. Op ons werk of opleiding. Help ons, wijs ons de weg, geef vrijmoedigheid. En dat ook juist door onze houding, door onze daden iets zichtbaar wordt van wie u bent en wat u wil geven. Uw naam zo erend. Bewaar ons ervoor dat we een sta in de weg zijn voor onze naasten. Dat door ons gedrag, door onze liefdeloosheid, door onze schijnheiligheid u het christelijk geloof afkeer oproept. Help ons juist ook daarom om dicht bij u te blijven. Dat is nodig, Heer. Zonder u kunnen we niet. En dat we daarin elkaar mogen aansporen. Ook als we misschien wel iemand zien die dreigt af te haken. Help ons. Om met liefde, met bewogenheid zo te leven. En wij bidden zo. Zegen zo al het werk in uw koninkrijk. Van zending, evangelisatie. Werk van Marian, Cora, familie Kasbergen. Leid hen en zegen zo al het werk in uw koninkrijk. En wil ieder christen nog gebruiken op de plaats waar u ons stelt. We bidden in het bijzonder voor christenen die vervolgd worden, bedreigd. Bescherm hen, behoed hen. Als we moeten vluchten. Als we met gevaar voor eigen leven samen moeten komen. Wijs hen de weg. Omdat ze door alles heen iets mogen uitstralen van uw liefde. Gedenk uw volk Israël, het uitverkoren volk, Heere. Juist voor hen toch uw belofte. Dat zo heel Israël zalig zal worden. En ook in de Heer Jezus de beloofde Messias zal zien, erkennen, belijden. Heere, voor u is niets onmogelijk. Heere, ja, dat heel de wereld voor u zal beleiden. Dat evangelie mag klinken. Juist daar waar zoveel verdriet is, waar zoveel pijn is, waar gebrokenheid is. Als we horen van aanslagen, van geweld, van rampen. O God, ontferm u, de hulp geboden mag worden. Ook met liefde geven onze gaven voor de naaste in nood, dichtbij en ver weg. Heer, wij bidden ook voor allen die daarin betrokken zijn, ook van overheden, dat ze het goede doen. We bidden ook voor velen op de vlucht bedreigd, voor honger, voor geweld. Bescherm hen. Geef vrede. Uw vrede. Ja, daar zien we naar uit, met een groot verlangen. Dat het eens ten volle werkelijkheid zal worden op heel de aarde. Uw shalom. Heer, dat we daarop voorbereid mogen zijn. En daarvoor deze dienst gebruiken. Ook het verdere van deze zondag. Ook als we vanmiddag opnieuw samen mogen komen. Het verlangen om meer onderwijs te ontvangen. Meer te horen van u. Opdat we zo met u de nieuwe week mogen ingaan. Vader, wij bidden u. Vergeef het verkeerde. Wilt u het goede zegenen. Bij u blijven. Vol van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 96, het eerste en het tweede vers. 96, vers 1 en 2. Vang nu allen juist ook die genade van God op wat we daaruit mogen leven. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.